Goedemorgen, lieve mensen. Ik vind het fijn om hier te zijn vanmorgen. Ik moet u eerst een excuus maken, want de ondergrond van mijn PowerPoint is wit. En nu zei de broeder die hier net zat, die zegt, oh, ik had je even moeten mailen dat je de ondergrond zwart moet hebben. Want nu knalt het erg, maar dat wist ik niet. Dus mijn excuus even goed, want nou ja, er is nog verbetering mogelijk. Zullen we het daar ophouden? Ik wil vanmorgen spreken over dit onderwerp, het woord van verzoening. En daarbij heb ik in de preek vier punten. De moeder van alle conflicten, dat is de eerste. De tweede is God leert ons verzoening. De derde, Jezus één offer. En de vierde, leven vanuit verzoening. En, wat staat die hoog? goed, de moeder van alle conflicten. Ja. We weten allemaal wat ruzies zijn, wat conflicten zijn. En als we de Heer Jezus lief hebben, als we geloven in God, dan willen we dat helemaal niet. Toch? Dan vind je het vreselijk als er ruzie is, als er conflicten zijn. Dan dat doet je wat. En dan denk je, de Heer Jezus heeft ons opgeroepen om elkaar lief te hebben. En kijk eens in wat voor wereld wij leven. En kijk eens in mijn familie, kijk eens in mijn buurt, kijk eens op mijn werk. Kijk eens. Weet je, ruzies en conflicten die hebben een enorme impact op relaties. Je kan het ook anders zeggen, als er geen relaties zijn, heb je ook geen ruzie. Dat is wel zo. Maar wij zijn mensen, God heeft ons geschapen om in relatie tot anderen te staan. Dat is voor ons leven heel belangrijk. Hoe vreselijker is het niet als mensen in totale eenzaamheid leven. En ik kan me ook niet helemaal voorstellen, er is wel eens een non geweest die liet zich inmetselen. En die had alleen maar een klein gaatje in de muur opengelaten om eten te krijgen. En ik denk ook een emmertje af en toe de andere kant op te schuiven. Maar denk ik, hoe kan je leven zo? Conflicten en ruzies die zijn in principe zonde tegen het tweede gebod. Weet je wat het tweede gebod is? Het eerste is, heb de Heer lief. Het tweede daaraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf, weet je het weer? En conflicten met mensen vinden we vreselijk. Maar de conflicten die wij allemaal in principe met God hebben, die zijn nog veel erger. Kijk maar even naar deze tekst. In 1 Samuel 2 vers 25, dit is de NBG-vertaling even. Indien de ene mens tegen de ander zondigt, dan zal God hem richten. God zal daarover recht spreken. Maar indien een mens tegen de Heer zondigt, wie zal dan voor hem tussen beiden treden? Ja, wie zal als bemiddelaar proberen dat conflict te verzoenen? De twee kampen weer bij elkaar te brengen voordat God gaat oordelen. Weet je, ruzie met iemand hebben vinden we soms al vreselijk, maar staan we erbij stil hoe groot het conflict is wat wij mensen met God hebben. En dan denken we, ja, maar dat ervaar ik niet zo, dat voel ik niet zo. Maar zonde is geen gevoel, zonde is een daad van agressie tegen God. En al vergeten wij het misschien weer snel nadat we wat gedaan hebben, God vergeet het nooit. En ik wil met jullie vanmorgen hier even goed bij stilstaan. We gaan eerst eens zien waar het begonnen is. In de Hof van Eden, daar begint het. We gaan even naar die paradijselijke situatie. Er was een onvoorstelbare overvloed aan eten. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Aan eetbare planten, aan vruchtdragende bomen. Was werkelijk onvoorstelbaar. Heerlijk en veel en mooi. Alleen, ja, daar was één boom de boom van kennis van goed en kwaad. En die had misschien wel de allermooiste vruchten. Maar daar moesten ze afblijven. En de duivel vermomd als slang, die weet Eva te verleiden, juist daarvan te eten. Laten we even kijken wat erover staat. In Genesis 3, vers 6, de vrouw, dit is uit de Nieuwe Vertaling, de vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Moet je kijken wat er nu komt. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. Toen de mens en zijn vrouw, God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben jij? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom, waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. Bekende geschiedenis? Ik denk dat we het allemaal wel eens gelezen hebben. Maar ik wil daar even heel scherp naar kijken. Dit was niet zomaar een beetje pech. Zo van, oh, dan heb ik per ongeluk van die boom gegeten waarvan het niet mocht. Ik had die andere bedoeld. Zo was het echt niet hoor. Zo was het echt niet. Hun ogen staande gingen open. Die boom was verleidelijk mooi en lekker. En dan dat stoken van de duivel. Maar de gevolgen zijn dramatisch. Weet je, door te luisteren gaven Adam en Eva de duivel invloed in hun leven. Ze kwamen onder zijn macht. De duivel, zegt de Bijbel, is een leugenaar en een moordenaar. En hij had ontzettend mooie praatjes. Maar kijk even vooral naar Adam, want dat is de voornaamste figuur. Adam, geschapen naar Gods beeld, hè? En hoe blij was hij niet met Eva? Hij ging, nou ja, we zouden zeggen, hij ging uit zijn dak toen hij Eva zag. Want hij had eerst allerlei dieren een naam gegeven. Hij zag twee honden, zei, nou, de hond. Hij zag twee paarden, paard, zei hij. In Nederlands natuurlijk. En hij zag twee gorilla's. Hij dacht, nou, nee, dat is anders als ik ben. En nou, maar hij zag ze allemaal twee en twee en hij stond daar alleen. En toen liet God die diepe slaap over hem komen en maakte uit zijn zij een vrouw. En toen was hij in de zevende hemel. Ja, dan moet je even vasthouden, want wat gebeurt er nu? Nou, ten eerste gaan ze zich verstoppen. Ze schamen zich voor hun naaktheid, hè? Dat was een gevolg van hun ongehoorzaamheid. En de vertrouwelijke omgang met God, daar was iets tussen gekomen. En ze schaamden zich. En ze stonden eigenlijk bloot voor God die alles weet en ziet. En dan zijn vijgenblaadjes, hoe groot ook hoor, geen bedekking tegen de woede van God. En als we even vers 12 bekijken, dan zegt Adam, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Wat hij daarmee doet, hij neemt afstand van Eva. De vrouw die u mij gaf. Hij zegt niet, oh, de vrouw die ik lief heb. De vrouw met wie ik een eenheid ben. Nee, de vrouw die u me gaf. Hij stond erbij. Dat lazen we. Hij greep niet in. En hij zet nu eigenlijk de eenheid en de liefde die hij voor Eva had op het spel. Hij creëert afstand. En waarom doet hij dat? Dat is het derde punt. Hij gaat zichzelf verdedigen. Hij zegt, ja, het is Eva's schuld. Kan ik niks aan doen. Eva's schuld. En dat Eva dan weer die slang de schuld geeft, is daaraan toe. Ja, zij heeft ook een voorbeeld in Adam. Maar hij pleit zichzelf vrij. Hij zegt niet, Heere God, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik stond erbij, ik had kunnen zeggen, stoppen Eva, dit moet je niet doen. Maar dat deed ik niet. Dat zegt hij niet. Hij zegt, die vrouw, zij heeft de schuld. En hij verbreekt in zekere zin de eenheid en de band met haar. En hij probeert zichzelf vrij te pleiten. Maar dat is onterecht. Hij is schuldig en eindverantwoordelijk. En zo zien we in dit stukje drie conflicten. De basis eigenlijk voor wat er daarna allemaal zou komen. Drie conflicten tussen God en de mens. Tussen de mens onderling en in het hart van Adam. En de gevolgen duren tot op de dag van vandaag. Wie herkent zich er niet in? Ik denk dat we dat allemaal moeten toegeven. Ik kom op het tweede punt. God leert ons verzoening. Ik zei al, de gevolgen die zijn enorm. Hè. Waar eerst de volmaakte harmonie was, daar ontstaat door Gods straf, door de vloek, ontstaat de scheiding en dood. En de schepping is niet langer een veilige plaats voor de mens en voor de dieren en de planten. Er is niet langer alleen maar liefde en eenheid. En een hele nauwe band, een hele nauwe omgang met God. De volmaaktheid verdwijnt en alle relaties ondervinden de gevolgen van de hoogmoed, van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Maar toch is het niet allemaal kommer en kwel. Er zijn drie dingen die hoop geven in deze situatie. Ten eerste, de Heere God doodt Adam en Eva niet onmiddellijk. Ze stierven wel, maar niet op dat moment. Het was niet voorbij, voordat het eerste kindje geboren werd. Maar God zoekt hen op, straft hen, maar geeft ook beloftes. Het sterven treedt in, de tijdelijkheid, de vergankelijkheid. De hoge prijs die ze moeten betalen voor het luisteren naar de duivel. Maar er gaat ook verzoening komen. God zal recht verschaffen. Het tweede punt. Kijk even mee. Genesis 3 vers 14. Tweede hoopgevende punt. God de Heer zei tegen de slang. Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich van je af. Op je buik zul je kruipen. En stof zul je eten je leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Hier zegt de Heer, de slang die zal definitief verslagen worden. Zijn kop wordt vermorzeld en dat betekent het einde. Terwijl het zaad, het nageslacht van de vrouw, staat in een oude vertaling, zal hij slechts de hiel verwonden. En nu weten we dat het hier over de Heer Jezus gaat. Over de Messias die aan het kruis de dood en de duivel nu heeft verslagen. En toen zou gaan verslaan. De Heer Jezus was een kind van Maria. Hij was het zaad van de vrouw. In de Bijbel is altijd sprake, als er sprake is in dit verband van zaad, van nageslacht van een man. Maar de Heer Jezus was niet, is slechts uit een vrouw geboren en Jozef had daar geen deel aan. En de Heer Jezus, die ging ook niet voor goed ten onder. Hij stond op uit de dood. Hij is niet verpletterd. Hij was een volmaakt offerlam, onschuldig offerlam, die als een rechtvaardige voor onrechtvaardige stierf. De derde hoopvolle gebeurtenis wil ik even ook op het scherm laten zien. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Nou, maar ze hadden toch vijgenbladeren? Hoe zit dat dan? En heb je wel eens een dier gezien wat vrijwillig zijn jas aanbood? Niemand, hè? Nee. Wat gebeurde hier? God doodde enkele dieren. en vulde hen en maakte daar kleren van voor de mensen. Hier vloeide bloed, het bloed van dieren. Maar dat bedekte de schande van Adam en Eva oppervlakkig aan de buitenkant. Hun hart veranderde er niet door. Hier zie je de eerste sterke aanwijzing voor plaatsvervangend sterven. En omdat God het zelf deed, wijst dat al naar de mogelijkheid, hoe ik zeg, geeft dat de ruimte voor een klein herstel van de relatie. En dat wijst naar de kern van de verzoening die de Heer Jezus zou gaan doen. En ik dacht, heeft Abel dat misschien begrepen? Kennen jullie die geschiedenis die ietsje verder staat in Genesis? Kaïn en Abel, de eerste twee kinderen van Adam en Eva, die offerden. Abel offerde van zijn kudde het mooiste lammetje. Kaïn offerde van de vruchten van het veld, groente, fruit, aardappels, weet ik wat hij had, daar offerde hij van. Het offer van Abel was aangenaam voor God, het offer van Kaïn niet. Voor het offer van Abel vloeide bloed. Kaïns offer kun je misschien ook wel een beetje vergelijken met die vijgenbladeren. Daar vloeide geen bloed, dat was als het ware aards en dat was niet aangenaam voor God. Dat nam de Heer niet aan. In Hebreeën 9 vers 22 daar staat: volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd. Als er geen bloed wordt uitgegoten of vloeit, vindt er geen vergeving plaats. Dat gaf toen al hoop. Dat moeten we even vasthouden. We gaan naar een stapje verder. Jezus, één offer. In Leviticus 16 vers 29, daar vinden we dit. En dan gaat het over de tabernakeldienst, over de verzoening. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen. En je mag dan geen enkele bezigheid verrichten. Geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken, opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Eén keer per jaar, lieve mensen, één keer per jaar op de grote verzoendag, dan moest de hoge priester in het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, van de tabernakel en later toen de tempel gebouwd was door Salomo, in die tempel één keer per jaar een verzoeningsoffer brengen van een stier en een bok en reukwerk. Dat gebood de Heere God aan Mozes en Aaron. En dat offer, dat was om het volk weer met God te verzoenen. Om de ongerechtigheid te bedekken. Om het contact te herstellen. Eén keer per jaar. Maar die offers veranderden de Israëlieten niet. Hun hart veranderde er niet mee. Ze werden niet vervuld met de Heilige Geest. Ze kregen geen nieuw leven daarvan. Maar wel kon God in hun midden blijven wonen. Zolang ze gehoorzaamden. En dat was helaas niet erg lang vaak. Want het hele godsdienst in het Oude Testament, het systeem. Dat werd al meer een systeem. Dat werd al meer een traditie en een vorm. En wetticisme. Maar totdat de Heer Jezus kwam. Want daar wees het wel naar, totdat de Heer Jezus kwam, als de beloofde verlosser en verzoener. Laten we even kijken, Hebreeën 9 vers 11. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, of tabernakel, die niet door mensenhanden gemaakt is, die niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en stieren, jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, hoeveel te meer zal dat ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Zo is hij dan de bemiddelaar van het nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste gebod, tegen het eerste verbond. Nu kunnen alle die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Ja, de Heer Jezus is de hemelse hoge priester. Hij heeft niet een oppervlakkige verzoening tussen God en mensen bewerkt, zoals de aardse hoge priesters, maar een volmaakte verzoening in de hemel. Hij maakt ons van binnen nieuw. Hij vergeeft ons niet onze zonden, niet alleen, maar hij verandert ons hart. Hij vult ons met zijn geest, hij geeft ons een geweldige hoop. De Hof van Ede, waar we net iets van lazen, maar dan veel geweldiger, de eeuwige erfenis, de woonplaats van God zelf, het hemelse paradijs, de bruiloft van het Lam, het nieuwe Jeruzalem. Die hoop is er voor Gods volk nu. Dat heeft de Heer Jezus van de Vader ontvangen toen hij zich als een lam liet slachten op het kruis. En daar versloeg hij, daar verpletterde hij de kop van de duivel. Die dacht namelijk de Heer Jezus eronder te hebben gekregen. De duivel is de vader van de leugen, maar hij is overtuigd van zijn eigen leugens. Hij zag niet dat Jezus van Nazareth, hè, zo leek hij. Hij was ook naar de mens Jezus van Nazareth. Hij zag niet dat hij zonder zonde was. En dat hij volmaakt en rechtvaardig was. En dat daarom de dood geen aanspraak op de Heer Jezus had. En dat daarom God de Vader zijn zoon kon optillen uit het graf. En Jezus opstond. En de weg opende naar God in de hemel voor iedereen. Dat was geen mensenwerk, dat was het werk van de Zoon van God. Het eenzijdige werk van de Heer Jezus. Die als mensenzoon de mens terugbracht bij God. Hij deed wat geen mens kon doen. Hij slaagde waar Adam faalde. Hij was de rechtvaardige die zijn leven gaf voor onrechtvaardigen, voor ons. Zijn jouw zonden vergeef? Ben jij met God verzoend door de Heer Jezus? Kom op het laatste punt. Dit staat in Romeinen 6. Vers 23. Het loon van de zonde is de dood. Ja, mooie beloning, hè? Als je een dag gewerkt hebt. Maar toch is dat het woord wat in het Grieks gebruikt wordt. Het loon, de beloning van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God, de genade van God, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Ja. Zonde in ons leven leidt tot de dood. Dat betekent eeuwig gescheiden zijn van Gods heerlijkheid. Eeuwig gescheiden van Gods liefde. En hoe ontvangen wij dan die genadegave? Hoe komen we aan dat geschenk? Hoe krijgen we wel eeuwig leven? Nou, dan gaan we even kijken in 2 Korinthe 5. We gaan twee stukjes daaruit zien, omdat Paulus het op een geweldige manier uitlegt. Hij zegt, wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens, de Heer Jezus, voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. En daarom dus aan het kruis wilden hangen. Hè? Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Is dat in jouw leven ook gekomen? Voor wie leef jij? Ben jij christen en volg je de Heer Jezus? Of kijk je het misschien een beetje aan en weet je het nog niet zo? Maar dat is wel een hele gevaarlijke situatie. Want voortdurend voeg jij zonde toe. En voortdurend is de woede van God op je gericht. Tenzij je naar de Heer Jezus vlucht en hem aanneemt. Daarom moet je breken met een leven zonder God en je bekeren. De Heer Jezus zegt, kom tot mij. Als je moe bent, als je beladen bent, als je van allerlei toestanden hebt, kom naar mij, zegt Jezus. Hij vergeeft je. Hij wil je verlosser zijn. Hij wil je verzoenen met God. Maar hij dwingt niemand. Hij roept alleen maar. We gaan naar nog een stukje verder in 2 Korinthe kijken. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En hij heeft ons de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem, die de zonde niet kende, Jezus, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Ja, Gods kinderen, Gods volk ontvangt de bediening van de verzoening. Het woord van verzoening, de verkondiging van verzoening. Verzoening met de Heere God, verzoening met elkaar, verzoening met jezelf. Wat door Adam en Eva werd vernield, herstelde de Heer Jezus. En als jij verzoend bent met God door de Heer Jezus, laat dat dan doorwerken in alle relaties die je hebt. Wees een vredestichter, een mediator, een bemiddelaar. Een van de dingen waarmee we tegenwoordig nogal worstelen is, hoe kan ik mijn naaste lief hebben op een goede wijze? Dat wordt al zo gauw in het platte gedrukt of in het onreine getrokken. Maar een van de dingen is dat je een mediator wil zijn, een conflictoplosser, een ruziebijlegger, een vredestichter. Gods woord roept ons op om dat te zijn. En de Heilige Geest zal ons daarin ondersteunen. Want hij wil dat wij verzoeners zijn. Hij wil ons daarin zegenen. En dan kan iets van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in deze wereld. Een heel bijzonder voorbeeld. Sommigen zullen dat misschien bewust hebben meegemaakt. Toen aan het einde, dat is een jaar of 40 geleden, Nelson Mandela werd vrijgelaten uit de gevangenis in Zuid-Afrika. En toen werd hij president. En toen richtte hij een waarheidscommissie op. En die moest verzoening gaan brengen, recht en verzoening, tussen de, met name de zwarte en de blanke bevolking van Zuid-Afrika. Dat was een fenomenaal iets. Dat was zo goed. Zo enorm. Dat heeft heel veel zegen gebracht over het land. Niet alle ellende was daarmee voorbij, helaas. Maar het is een voorbeeld. Maar misschien denk jij, maar dat kan ik helemaal niet. Ik vind het doodeng. Doodeng om tussen ruziënde mensen te stappen of naar mijn collega toe te stappen die schijnbaar iets tegen mij heeft. Doodeng. Dan wil ik toch kijken even iets uit Gods woord. Hoe je daar misschien naar moet kijken. Wat is het grote gebod? Ik heb het eerder al even genoemd. Matteüs 22, vers 37 staat het onder andere. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Kijk, waarom is vaak het liefhebben van onze naaste, het goede voor onze naaste zoeken, het dienen van onze naaste, degene die om ons heen leven, of we ze nou wel of niet kennen. Waarom is dat soms zo moeilijk? Is dat misschien omdat we niet zo erg van onszelf houden? Omdat we niet tevreden zijn met hoe we geschapen zijn? Met welke talenten en gaven de Heere God ons heeft toegerust. Ik weet dat ik vroeger als jochie ontzettend graag goed wilde kunnen voetballen. Maar ik weet, ik heb 3 maanden op voetbal gezeten en toen was ik echt bont en blauw geschopt. En ik turnde ook veel in die tijd en dat ging helemaal niet meer. Alles deed zeer. Dat was niks voor mij. Maar wat wou ik graag een voetballer zijn? Dan moet je accepteren hoe God je gemaakt heeft. Hoe je bent. Weet je, ik heb iemand gekend en die wilde liever in een hele andere tijd leven. Die vond dat hij 100 jaar te laat geboren was. Zo, heeft de schepper zich even vergist. Ja. Maar er kan ook boosheid zijn in je hart over je lot. Waarom heeft God dat toegelaten? Waarom woon ik hier en niet in, Suriname bijvoorbeeld. Of in India. Of in Indonesië. Of weet je, waar komt je familie vandaan? Waarom ben ik, dat zag ik een tijdje terug op televisie, waarom ben ik een kind van slaven? Of een achterkleinkind van slaven die uit West-Afrika naar Suriname zijn. Ja, verbannen, geroofd, noem het maar. Een heel groot probleem voor die persoon. Maar dan hou je niet van jezelf. Dan neem je niet in dankbaarheid het leven aan wat God jou heeft gegeven. Daar begint, denk ik, het liefhebben van de naaste. Als je niet van jezelf houdt, zoals je bent, dat bedoel ik niet op een narcistische manier. Of zeg ik nu iets geks? Wie was Narcissus? Dat is een Griekse verhaal, een figuur uit de Griekse mythologie. En die keek op een dag in stilstaand water en daar zag hij iemand, zijn weerspiegeling. Hij was daar zo, hij vond het zo geweldig, zo mooi. Hij werd op dat moment straalverliefd op zijn eigen spiegelbeeld. En hij boog er naartoe en hij tuimelde te water en hij verzoop. Maar daar komt dus de term narcisme vandaan. Die man heette Narcissus. Narcisme betekent zoveel van jezelf houden dat het ziekelijk is en uiteindelijk dodelijk zal worden. Ja, maar bij politici schijnt dat nogal eens een rol te spelen. Die vinden zichzelf geweldig, horen zichzelf ook zo graag praten. Zijn zo ijdel als ze groot zijn. Ja, dat bedoelen we niet. Liefhebben van jezelf, zoals Gods woord zegt, betekent jezelf aanvaarden zoals de schepper je gemaakt heeft. Met alles wat er in je leven is geweest. Zeggen, Heer, hiermee mag ik u dienen. En dank u wel voor het leven. Dank u voor mijn ouders. Ook al waren het misschien geen volmaakte ouders, maar wie heeft ze wel gehad? Begrijp je? En dan ga je niet iets zoeken in de contacten met anderen. Dan zoek je geen bevestiging. Dan zoek je geen begrip. Ja, natuurlijk kunnen we niet zonder bevestiging en begrip. Maar dan kan je de ander dienen in liefde. En op een ander gericht zijn. Beetje ontevredenheid, ondankbaarheid zijn ook een vorm van hoogmoed. En die nemen je blijdschap weg. In Job, vers 22, staat een schitterende tekst. Ik heb hem in 2 vertalingen eventjes. In de NB, moet ik zelf even kijken. NBV staat, verzoen je met God. En in andere vertaling, gewen u toch aan hem. Mooi hè, verzoenen met God. Maar gewennen gaat een stapje verder. Dan ben je met God verzoend. En dan pas je je aan hem. En dan neem je het aan. Weet je, verzoenen met God door het bloed van de Heer Jezus. En je dan verootmoedigen. En een nederige volgeling van Jezus te worden. Want de nederige, zegt de Bijbel, ontvangen genade. De hoogmoedigen hebben geen vrede. En ik hoop zo dat jij een nederige persoon wil zijn. Een ootmoedig mens. En je mag tot de Heer roepen om hulp. Je mag de Heer aanroepen en zeggen, Heer, verander mijn hart. Maak mij nieuw van binnen. En ga danken voor alles. Ga danken voor de moeilijkheden. Ga danken voor de strijd. Ga danken voor problemen. Want als je dat doet, dan sla je die daarmee uit de handen van de tegenstander. Die steeds maar op allerlei onvolmaaktheden en tekortkomingen wil wijzen. Maar als je de Heer daarvoor gaat danken, dan heeft hij niks meer. En dan komt de verzoening met jezelf, met de Heer. En ruimte om een vredestichter te zijn, om een bemiddelaar te zijn. Om een naaste te zijn voor de mensen die dat zo nodig hebben. God draagt ons de bediening van de verzoening op. En we hebben allemaal relaties met heel veel mensen. Ga vragen aan de Heer. Heer, hoe kan ik zo functioneren, zo dienen, zo uw kind zijn? Dat ik niet bijdraag aan conflicten, maar bij mag dragen aan de verzoening van conflicten. Tot eer van zijn naam. Amen. Amen. Zo een moment onze hoofden buigen. Heer Jezus, dank u Heer. Dank u voor uw woord. Heer, ik vind het heel bijzonder dat uw woord, wat ja, tenminste al bijna 2000 jaar oud is, ook voor deze tijd, voor onze maatschappij, voor onze samenleving, voor ons leven, zo belangrijk is. En zoveel te zeggen heeft. En zo'n grote kracht heeft, Heer. Als we dan horen van de bediening van verzoening, als we lezen, Heer, waar het begonnen is, maar ook hoe u ons nieuwe mensen maakt. En hoe u ons met de Vader hebt verzoend. Heer, dan verlang ik er zo naar dat wij allemaal leren om van daaruit te leven, van daaruit te dienen, van daaruit onze naaste lief te hebben, Heer, maar ook onszelf te aanvaarden. Heere God, we hebben u zo nodig, Heer, omdat wat u voor ons bereid heeft veel meer is, veel mooier, veel beter dan wat de wereld ons aanbiedt, wat zo tijdelijk is en wat onder de vloek van u ligt. En wat verdwijnen moet, zegt de Bijbel. Vader, leer het ons, neem ons allemaal bij de hand. Sommigen van ons hebben echt een conflict om zich heen ergens, wat misschien wel enorm drukt en zorgen baart. Vader, ik bid om uw wonderbare leiding en wijsheid voor diegenen die daarmee worstelen. Dat u voor hen uitgaat. Dat u een weg wijst om partijen weer bij elkaar te brengen. Heer, en zo uw naam te dienen. Heer, we verlangen ernaar om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Allemaal tot verheerlijking van Jezus' naam. Amen.